Goedenavond. Fijn dat we vanavond weer bij elkaar kunnen zijn om te studeren. Om Gods woord tot ons door te laten dringen. En daar word je rijk van. Daar word je blij van. Dat geeft je vrede en rust. En dat is ook de reden dat we het doen. Niet uit verveling, niet uit sleur, niet uit gewoonte. Maar we studeren omdat God ons daar zo rijk mee maakt. En omdat dat is tot eer van Hem. We erkennen Hem. Vanavond willen we dat weer doen. Het is vandaag 12 maart van het jaar Onzes Heren 2008, zoals dat zo mooi heet. Mijn naam is Kees Brakshoofde, ik mag u voorgaan in de studie. En we zijn bezig in de Romeinenbrief aan het einde van hoofdstuk 2, aan het begin van hoofdstuk 3. En voordat we dat met elkaar gaan lezen, stel ik voor dat we met elkaar beginnen met gebed. Vader, wat is dat machtig. Om te studeren in uw woord, wat een rijkdom. En vaak beseffen we het eigenlijk maar half, maar als we ons voorstellen dat we dat woord van u niet hadden, en dat we het moesten doen met wat we konden zien om ons heen in de natuur, en op ons geweten aangewezen waren, Vader, wat zouden we dan een rijkdom ontberen, Vader? Wat een leven met u zouden we kwijt zijn. Vader, we zijn zo blij dat we wel kunnen studeren. We zijn zo blij dat we uw woord in onze schoot geworpen hebben gekregen en dat u ons daar rijk mee maakt. En dat we daarmee de mogelijkheid hebben om in uw dienst te staan. En dat doen we vrijwillig. We willen uw dienstknecht zijn, uw slaaf zijn. Dat u ons in kunt zetten waar u maar wilt. Vader, dank u wel voor uw grote liefde en genade, waarvan we ook vanavond weer mogen proeven. En het gedeelte waar we in bezig zijn is misschien wat somber van toon. Maar dat klopt, Vader, want het gaat over ons mensen. En bij ons is niet zoveel rechtvaardigs te vinden. Maar bij u des te meer. En het geweldige is dat wat wij tekortkomen, u niet alleen aanvult, maar u meer dan aanvult. U geeft nooit gierig of karig. U geeft overvloedig en rijk. Vader, en dat maakt ons hart blij. Dat verheugt ons. En dat mogen we weer aan u teruggeven in de vorm van onze dankbaarheid. Wil zo met ons zijn vanavond als we studeren. Geef dat we die woorden van u op mogen drinken. Om ons hart mee te vullen. Zodat andere dingen in ons leven geen ruimte krijgen. Opdat we tot lof en eer van uw heilige naam kunnen leven. Vader, daar strekken we ons naar uit. En wilt u ons daar vanavond in nabij zijn. Dat bidden we u en daar danken we u voor. In Christus Jezus naam. Amen. Vanavond gaan we aan de slag met een gedeelte uit Romeinen 3. Maar voordat we dat gaan doen, hoop ik u aan de hand van een voorbeeld uit Genesis toch duidelijk te kunnen maken waar we in de Romeinenbrief eigenlijk mee bezig zijn. En ik wil graag met u lezen Genesis 18 vanaf het 20ste vers. Dan zitten we midden in een gedeelte, maar ter wille van de tijd ga ik er niet veel omheen lezen. Als u dat wilt, moet u dat beslist doen. Maar ik lees u echt vanaf vers 20 tot vers 33. En daar gaat het om het verschijnen van de Heer bij Abraham. Die belooft hem een zoon en daarna gaat hij hem duidelijk maken wat hij met Sodom gaat doen. En dan gaat Abraham voorbeden doen voor die stad. En dan staat er in vers 20, daarop zeiden de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot. En haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is, of niet. Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. En Abraham trad nader en zeide, zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u al dus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En de heren zeiden, indien ik de Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb me verstout tot de heren te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult ge dan om die 5 de gehele stad verwoesten? En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En hij sprak verder tot hem en zeide, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen, ter wille van de 40. En hij zeide, de heren worden toch niet toornig als ik nog eens spreek. Misschien worden er daar 30 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen, indien ik er daar 30 vind. Hij zeide, zie toch, ik heb me verstout tot de heren te spreken. Misschien worden er daar 20 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 20. En hij zeide, de heren worden toch niet toornig. Als ik nog eenmaal spreek, misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 10. Toen ging de heren weg, nadat hij geëindigd had, tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. Nou, wat doet Abraham hier nou? Je zou kunnen zeggen, hij doet voorbeden. Dat staat ook door de vaderen erboven geschreven. Hij doet voorbeden voor Sodom. Maar misschien doet hij ook iets anders, waar je overheen leest. Misschien zegt hij eigenlijk, misschien is het niet helemaal rechtvaardig van u, God, als u de stad vernietigt, terwijl er nog rechtvaardigen zijn. Dus eigenlijk trekt hij met zijn vragen de rechtvaardigheid van God een klein beetje in twijfel, zou je kunnen zeggen. U gaat dat toch niet doen? Zou er onrecht worden gevonden bij degene die recht spreekt? Dat zou toch niet kunnen? En hij stelt een alternatief aan God voor. Hij stelt voor, als we het nou eens niet doen op uw manier, maar op mijn manier. Stel je voor dat er 50 zijn. 50 rechtvaardigen. En in feite doet het er helemaal niets toe welk getal die daar invult. Hij wil een alternatief plaatsen tegenover Gods weg. God zegt, ik ga die stad omkeren, als het inderdaad zo is als ik gehoord heb. En ja, wie twijfelt eraan, het gaat ook gebeuren, dus het is ook zo. En Abraham zegt, ja maar stel nou, hè, dat er rechtvaardige mensen zijn. Zou je het dan op mijn manier willen doen? En God zegt in feite, dat is goed joh. Als jij denkt dat het die manier beter is, dan ga ik met je mee. Ik stap in. En als die rechtvaardigen er zijn, dan zal ik de stad niet vernietigen ter wille van die rechtvaardigen. In feite zoekt hij een andere manier om toch die mensen rechtvaardig, om de rechtvaardigen niet wel te laten kunnen staan voor God. Nou, we weten uit de geschiedenis dat dat niet kan. Het lukt niet. De weg van Abraham mislukt. Maar God gaat met hem mee. Hij zegt niet, nee joh, dat is allemaal onzin, daar heb ik niks mee te maken, ik doe het op mijn manier. God gaat met hem mee. Hij accepteert het alternatief dat Abraham aanbiedt. En hij zegt, dat is goed, dan doe ik het op die manier. En het einde blijkt een doodlopende weg te zijn. Want ook de weg van Abraham eindigt op dezelfde manier als God al had gezegd. Namelijk bij het omkeren van de stad. Zijn toorn gaat over de ongerechtigheid en het niet vereren van de mensen in die steden. Zoals ook de Romeinenbrief dat zegt. En dit nou als opstapje naar dat hele moeilijke gedeelte over Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20. Waarin eigenlijk somberheid, als je het oppervlakkig bekijkt, troef is. Maar in feite wordt hier door de mens een alternatief aan God voorgesteld voor Gods gerechtigheid. De mens heeft misschien andere wegen om tot gerechtigheid te komen. En er worden er 3 genoemd in dat gedeelte. En in de eerste plaats, in hoofdstuk 1 vers 18, we hebben dat al bestudeerd, tot 32, daar wordt de schepping geopperd als een alternatieve weg. Hè? Want het gaat om Gods gerechtigheid die geopenbaard wordt. Als je om dat hele gedeelte heen kijkt, in 1 vers 17, daar wordt Gods gerechtigheid geopenbaard in het evangelie. En dat gaat verder in hoofdstuk 3 vers 21. Daar kom je weer tegen. Thans is echter buiten de weg om Gods gerechtigheid openbaar geworden. Enzovoort. En dan is eigenlijk het voorstel van de mens, is er nou niet een alternatieve weg, buiten dat evangelie om? Ja hoor, zegt God. Dat is goed. Als je een alternatief zoekt, dat bied ik je. Kijk naar de schepping. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen, God moet bestaan. En als God bestaat, dan moet je hem ook vereren. Dat is hoofdstuk 1, vers 18 tot 32. Maar waar eindigt dat gedeelte? God die te zien is in de schepping, bij mensen die hem niet vereren, maar in plaats van de schepper te vereren, een stukje schepping gaan vereren. Verschrikkelijk. En dat daar, dan begint dat gedeelte, begint dan ook, dat daarover, over die God niet vereren, en de ongerechtigheid van mensen, daarover openbaart God zijn toorn. Dus in het hele stuk van 1 vers 18 tot 3 vers 20 wordt niet evangelie geopenbaard. Dat hebben we al met elkaar besproken. Maar is het openbaren van Gods toorn. Gods verontwaardiging zou je misschien beter kunnen zeggen. Hij is verontwaardigd over het niet vereren van hem door de mens. En in de eerste plaats hadden ze hem uit de schepping kunnen kennen. Maar dat gebeurde niet. En dat is dat hele stuk. En dat verklaart ook een beetje de moeite die sommige mensen wel eens hebben met het tweede gedeelte daarvan. Want vanaf vers 24 gaat het dan dat zij vanwege hun hartstochten worden overgegeven. Waarom is dat dan? Nou, ze worden overgegeven aan dat wat ze meer eer geven dan de schepper. En ze worden overgegeven aan onreinheid, aan schandelijke lusten en aan wellust. Maar dat is maar een illustratie bij wat er werkelijk aan de hand is waar dit stuk over gaat. Het gaat over de mens die in plaats van God een stukje schepping zet. Dat is het eerste. Dan krijg je hoofdstuk 2, vers 1 tot 16. Daar gaat het over het geweten, samengevat, van de mens. Ieder mens heeft een geweten. Kan die heel makkelijk dichtschroeien enzovoorts. Maar als je nou je geweten zou volgen, en van nature weet je wat goed en kwaad is, en je hebt ook nog overleggingen met anderen om je heen en met jezelf, zou je dan niet tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid kunnen komen? En wederom is het antwoord nee, ook dit is een doodlopende weg. Want het geweten werkt wel, maar uiteindelijk eindigt het dat elk mens tekortschiet, zelfs aan zijn eigen geweten. Als je dat nou als wet zou hebben, zoals de volken die de wet uit de Bijbel niet hebben gekregen. Als je dat nou als wet zou hebben, dan zou je rechtvaardig kunnen leven. Als je je aan de voorschriften van je geweten hield en van je natuur, het kennen van goed en kwaad en van de overleggingen met elkaar. Maar ook die weg blijkt een doodlopend alternatief te zijn. Daarmee kom je niet tot gerechtigheid. Je schiet nog steeds tekort. Ieder mens, wie die ook is. En dan het derde, dan kom je bij een bevoorrechte groep. De Joden hebben de openbaring van God gekregen. Zelfs de woorden van God, beloften en alles wat daarbij hoort. En die groep heeft de besnijdenis als teken. Nou, zou je zeggen, die moeten dat dan toch kunnen bereiken. Hè? Als zij de wet houden, wie dat doet, zal daardoor leven, zegt de Torah. Wie de hele wet houdt, die zal leven krijgen. Die zal rechtvaardig kunnen staan voor God. En wat blijkt, ook dit derde alternatief biedt geen enkele uitweg. Geen kijk op leven, geen kijk op rechtvaardig staan voor God. En dat is de grote lijn. Als je die lijn in de gaten houdt, dan begrijp je eigenlijk veel beter waar je in dat gedeelte mee bezig bent. Dus bezig bent. Schepping, geweten, besnijdenis. De drie menselijke alternatieven om rechtvaardig te staan voor God. En het blijken alle drie, net als de weg die Abraham voorstelde, doodlopende wegen te zijn. Er is maar één manier om Gods gerechtigheid in je leven te bereiken. En dat is Gods manier. En die gaat dan in hoofdstuk 3 vers 21 verder. En nou, dat is voluit evangelie. Maar daar zijn we nu niet mee bezig. We zijn bezig met menselijk gedoe, menselijke alternatieven. Zelfs als God daaraan meewerkt in de vorm van hij geeft de wet, dan blijkt die wet niet gegeven ten leven. Maar het blijkt uiteindelijk een wet ten dode, omdat niemand aan die wet kan voldoen. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Dat is ook een conclusie van een stukje van vanavond. Nou, we gaan naar de tekst, Romeinen 3 vers 1. Daar zijn we ongeveer geëindigd de vorige keer. Als je kijkt naar hoofdstuk 2 vers 28, dan ging dat vanaf dat gedeelte met, want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijding wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En God oordeelt naar het verborgene in de mens, hè? Hebben we al gelezen. En de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, Niet naar de letter. En de letter is altijd de wet, hè, bij Paulus. Niet naar de wet. Dan komt zijn lof niet uit mensen, maar uit God. Nou, die Jood, die kan zich niet beroepen op zijn besnijdenis alleen, want dat is maar een uiterlijk teken. En daarmee ben je nog niet rechtvaardig voor God. Het gaat om de binnenkant, het gaat om het hart. Hoe is je hart erbij betrokken? De buitenkant zegt niet veel. Het moet overeenstemmen met de binnenkant. En dan komen we in hoofdstuk 3. Wat is dan het voorrecht van de Jood? En wat is het nut van de besnijdenis? Velelei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Wat is ook het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenieten doen? Volstrekt niet. Maar het blijven, God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedin. Maar, indien, je hoort hier eigenlijk een fictieve Joodse vragensteller aan het woord, maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen we dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen, ik spreek of menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, hè, dus dat werd in werkelijkheid ook over Paulus gezegd, dat hij leerde, laten we het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen. Het oordeel over deze is wel verdiend. Daar heb je het gericht. Hè? Dat gericht wat hen treft, dat is wel verdiend. Nou, we beginnen bij hoofdstuk 3 vanavond. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat zowel de Joden als de volkeren, de natieën, zondigden tegen het licht wat zij ontvangen hadden. De natieën hadden hun geweten, de Joden hadden de wet, de besnijdenis. He, en ze staan daardoor bloot aan de toorn en aan het gericht van God. En besnijdenis maak je niet immuun voor dat gericht. Absoluut niet. Daar is geen sprake van, want die besnijdenis, als dat alleen maar een uitwendige zaak is, is van nul en geen betekenis. Ritueel zonder innerlijk geestelijk leven, dat stelt je eigenlijk bloot aan de toorn. En daar moet je ook even bij stilstaan wat jezelf betreft. Hè. Als je bezig bent met rituelen, maar die hebben verder geen diepgang in je leven, geen inhoud, dan stel je je leven daarmee eigenlijk bloot aan de toorn van God. Het is oppervlakkig, het heeft niet met je hart te maken. En daarover blijkt Gods verontwaardiging. Als een goed voorbeeld is natuurlijk daarbij Amos 5 vers 21 tot 24 te lezen. Hè, waarbij God heel duidelijk maakt dat de ritueel hem eigenlijk, dat hij daar een afkeer van heeft als dat niet gepaard gaat met innerlijk geestelijk leven. Amos 5 vers 21. Daar zegt de profeet, daar zegt de Heere door de mond van de profeet Amos: ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij mij brandoffers brengt en uw spijsoffers, heb ik daaraan geen welgevallen. En uw vredeoffer van mestkalveren wil ik niet aanzien. Doe van mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. Maar, en dan komt het, laat het recht als water golven. En gerechtigheid als een immer vloeiende beek. Ik heb je toch mijn wet gegeven? Je weet toch wat recht is? Je weet toch wat gerechtigheid is? En jullie vertrappen het recht en de gerechtigheid die ik je heb voorgeschreven met plompe voeten. En ondertussen hou je grote godsdienstige manifestaties, zou je kunnen zeggen. He? Maar God is niet onder de indruk van manifestaties, maar van een hart, een betrokken, een recht, een rechtvaardig hart. Dus de buitenkant is van nul en geen waarde als de binnenkant er niet bij betrokken is. En dat geldt voor ons net zoals voor de Jood. Je kan elke zondag naar de kerk gaan. Je kan alles doen wat voorgeschreven is voor jouw geloofsgroepje. En je kan een geweldig gelovig lijken aan de buitenkant. Maar er kan ongerechtigheid in je hart zitten zo groot. Hè, dat God zegt, ik haat, ik veracht je feesten en dat getokkel van je harpen. Hou het alsjeblieft bij je, want ik kan het niet meer horen. Nou, het gaat dus niet om ritueel, niet om buitenkant, ook niet om besnijdenis. Maar als het dat het enige is, stel je je namelijk bloot aan Gods toren. De echte besnijdenis is die van het hart. En als je, een van de teksten die daar staat is Deuteronomium 30 vers 6. Die pakken we er even bij. En dat is het gedeelte eigenlijk waarin nog één keer wordt gezegd dat zegen en vloek over ze zullen komen. En ze hebben gezegd, wij zullen ons aan alles houden wat de Heer zegt. En de Heer belooft zegen als ze dat doen en vloek als ze het niet doen. En dan staat er in vers 6, en de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Dat is de besnijdenis waar het om gaat. Niet de buitenkant, maar dat hart dat moet besnijden zijn. Ze moeten de Heere hun God lief hebben met heel hun hart en heel hun ziel. En dat brengt leven. Dat is echt leven, dat is geestelijk leven. Dat is het leven wat aan de buitenkant niet te zien is. Het onzichtbare leven, wat wij ook kennen, hè, van Colossense 3 bijvoorbeeld. Bezig zijn met de dingen boven. Het leven wat je aan de buitenkant niet ziet, hè, want de uiterlijke mens vervalt. Maar het leven wat je geest levend houdt. Zoals de Heer belooft dat hij in de toekomst dat hart van het volk zal besnijden. Maar dat is nog toekomst. Hè, want we weten dat eerst die vloek moest komen. En tot op de dag van vandaag is dat hart nog niet besneden. Maar dat gaat komen. He, als je de Heer niet dient met heel je hart, met heel je ziel, he, dan ook dan roep je eigenlijk een stukje toorn over je af. Verontwaardiging van God. Omdat je andere dingen in je leven de plek geeft die hem toekomt. Je dient eigenlijk een afgod. Of je dat nou als een goddelijk iets ziet of niet, dat maakt niks uit. Je neemt een stukje schepping, dat zet je op de plek die God toekomt. Als je niet met heel je hart de Heere dient. Oké. Dus die ware besnijdenis is niet te zien, die zit aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. Maar in de toekomst zal de binnenkant overeenstemmen met de buitenkant. In het Koninkrijk der Hemelen, daar zal de besnijdenis aan de buitenkant een afspiegeling zijn van dat besneden hart. En dat zou je kunnen opmaken uit wat er staat in Ezechiël 44 vers 9. Dat gaan we op dit moment niet lezen. Nou, in hoofdstuk 3 vers 1 tot 8 zie je eigenlijk een poging van de Jood om te ontkomen aan de conclusie die eigenlijk onvermijdelijk is. Ook hij valt onder het gericht. We zijn nog steeds bezig in het gedeelte over gericht. Hè, weet u wel? Toorn van God. En nou gaat Paulus als het ware een aantal vragen stellen die door een Jood gesteld zouden kunnen zijn. En waarschijnlijk ook wel zijn. Hè, zoals blijkt uit vers 8, er werd inderdaad daadwerkelijk over hem gelasterd. Hè, dat hij dingen zou leren die hij in werkelijkheid niet leert. En hij stelt zich dus, hij doet zich voor als een Joodse vragensteller. En hij laat eigenlijk zien dat geen enkele poging van die Joodse vragensteller vruchtbaar is, want ze lopen allemaal op datzelfde spoor dood als waar we al twee hoofdstukken in bezig zijn. In vers 1 en 2 staat dan, wat is dan het voorrecht van de Jood? En wat is het nut van de besnijden? Zou een Jood kunnen zeggen, nou ja zeg, ben ik besneden? En dan blijkt het geen enkel effect te hebben, blijkt ik daardoor nog onder het gericht te kunnen komen. Terwijl die heiden die niet besneden is, En vanuit zijn binnenste de werken van de wet wel doet, die zou dan niet onder het gericht komen. Ja, Dan had ik net zo goed me niet kunnen laten besnijden. Hè? Even voorbijgaand aan het feit dat je met de achtste dag besneden wordt, dus dat je geen keuze hebt, want je ouders doen het voor je. Maar die Jood die zegt als het ware, ja zeg, wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Hè, wat is dan het nut, wat het voorrecht van een besnijdenis? Nou, hè, als nou een wethoudende heiden beter is dan een wetbrekende Jood, als nou als overtreding de besnijdenis tot onbesnedenheid maakt, dat heb je in het vorige stukje kunnen lezen, als de onbesnedenheid van de mensen die de eisen van de wet in acht nemen voor besnijdenis gaat gelden bij God, zodat uiteindelijk de gehoorzame onbesnedene de ongehoorzame besnedene zal gaan oordelen, ja, wat heb je dan nog aan de besnijdenis? Dan kan je het net zo goed laten. Hè, als het nou om de besnijdenis van het hart gaat, waarom zou je dan nog het uiterlijke kenteken dragen? Het teken van de besnijdenis. Als die nou niet beschermt hè, tegen de ballingschap, en inderdaad, ze waren in ballingschap gegaan, zou het dan wel iets uitrichten tegen het gericht van God in de toekomst? Ja, het antwoord is natuurlijk nee. Niet als dat hart niet besneden is. Maar, nou zou Paulus kunnen zeggen, nou ja, je hebt gelijk joh. He, het heeft geen enkel nut die besnijdenis. Laat me zitten. Doe me niet meer. He, hou me mee op. Maar dat zegt hij niet. Verrassend genoeg zegt hij, wat nou? Ga je nou het nut van de besnijdenis in twijfel trekken? He, en het voorrecht van de Jood? Man, je weet niet wat je zegt. Want er is veel voorrecht. Er is veel nut. En in elk opzicht. Dus het is niet een klein beetje. Er is heel veel nut en heel veel voorrecht voor die Jood te vinden. Ongelooflijk. Nou, hij noemt hier maar één ding. Maar dat in hoofdstuk 9 komt hij zeer uitgebreid daarop terug. Zullen we zo meteen naar kijken. Hè? Zij zijn door die besnijdenis. Die is door God gegeven als het zegel op een onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. Weet u nog, de besnijdenis? Een onvoorwaardelijke belofte. Abraham hoeft er niks voor te doen, hij krijgt toch een belofte. En als je nou hebt over de wet, die besnijdenis heeft niet alleen met de wet te maken, maar ook met die belofte van God. Dat is me een voorrecht. Dat je mag horen bij het uitverkoren volk van God. Een verbond hoorde daar zelfs bij. En het teken van dat verbond was het. In de eerste plaats zegt Paulus dan, toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Nou is woorden, moet je niet alleen denken aan de heilige schriften. Dat, die neiging zou je kunnen hebben. En dan denk je, ja ze hebben de Bijbel gekregen, de Tenach gekregen. Eerst de Torah en daar nog de profeten en de geschriften. Ja, maar dat is een beetje, dan denk je wat westers, dan denk je wat nauw. Want het woordje wat hier staat voor woorden heeft een veel bredere betekenis. Het is niet zomaar simpel logos, er zit nog een i'tje in, logion, logioi. En dat betekent dat het veel meer inhoud heeft. Hè, zelfs wij die het compleet gemaakte woord van God hebben, voor ons telt die inhoud van die woorden van God voor dat volk toch niet. Want die is beperkt tot dat volk. En dat is met een inhoud. Ongelooflijk. Maar dat spreekt voor Paulus op dit moment voor zichzelf. Hij komt daar later in hoofdstuk 9 nog op terug. We zullen het straks lezen. He, die beloften, die horen daarbij van God. Ze waren het volk dat het eigendom was van God. Een volk met een doel en een functie in zijn plan. Een volk dat... Dat een koninklijk priesterschap gaat worden straks in de toekomst. Dus de inhoud van die woorden, daar gaat het hier om. Hè? Nou, dat zijn ongelooflijke voorrechten. En die voorrechten, die blijven het onvervreemdbaar eigendom van Israël. Geen enkel ander volk kan zeggen, ja, maar dat, nou lees ik het. Hè? Dus nu is het voor mij. Ook wij niet. Wij gelovigen uit de natie kunnen nooit zeggen, nou ja, wij zijn dan in de toekomst. Hè? Want ja, kijk in de kerkgeschiedenis. Dat volk is verworpen en nu is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Dat is natuurlijk eeuwenlang een theologie geweest. Hè? In onze tijd is die weggeëpt. Nadat de staat Israël was opgericht. Maar eeuwenlang heeft men zo gedacht. Nee, De inhoud van die woorden Gods blijft het onvervreemdbaar eigendom van het volk. Dat kun je nooit van ze afpakken en als je daarover een voorrecht hebt. Zou je dat zomaar weg willen gooien samen met de besnijdenis? He, dat is natuurlijk geen argument. Schijn er toch uit. En straks komen ze tot hun recht. In politiek leiderschap, in godsdienstig leiderschap in de wereld. En dat zullen ze zien worden. Zullen ze zien gebeuren. Dan gebeurt er wat er staat in Exodus 19, he, wat Petrus aanhaalt. 1 Petrus 2, vers 9. Om maar eens even op de inhoud van die woorden in te gaan. 1 Petrus 2, vers 9, een heel bekend vers natuurlijk. He. Waar dan staat dat de Heer zegt tegen dat volk, en dat hoort bij die woorden van God, die voor Paulus zomaar voor zich spreken, want dat hoeft hij geen Jood verder meer uit te leggen. Hè? Ja, wij hebben die uitleg ermee nodig, omdat we zo beperkt zijn in ons denken. Maar een Jood wist onmiddellijk wat hij bedoelde. Hè? Maar gij echter, zegt Petrus, zegt de Heere door Petrus, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, en daar hoor je Hosea daarachter, hè? Lorugama, zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Nou, ongelooflijk, wat een belofte. En dat volk gaat dat in de toekomst waargemaakt zien. Niet omdat ze daar zelf zo hun best voor hebben gedaan, of rechtvaardig stonden voor God, maar omdat God ze rechtvaardig zal stellen, hij zal behalve dat lichaam ook het hart besnijden. En dat zal een geweldige toekomst zijn. Dan zou ik wel eens even stiekem op aarde willen kijken. Misschien krijgen we die kans ook wel hoor. Ik bedoel, ja, hier gaan we ook wel eens op familiebezoek. Hè? Dat is mijn menselijke gedachte hoor, mag je lijk vergeten. Maar ik heb wel eens het idee, we kunnen vast wel eens op bezoek in dat koninkrijk. Om te kijken hoe het daar allemaal toe gaat op die aarde van die tijd. Dat lijkt me best interessant. Maar als mijn gedachte mag je gelijk vergeten. Maar dat moet een geweldige tijd zijn. Dat rijk van God op aarde. Waarin dat volk tot zijn volle recht zal komen. Tot zijn bediening zal komen. En dat kunnen wij ons niet toe-eigenen. Wij hebben een hele andere heerlijke toekomst te wachten. En als je daarover nadenkt, dan raak je daar ook niet over uitgedacht eigenlijk. Wat is nou iets meer uitgewerkt, de inhoud van die woorden van God? Nou, dan moet je naar hoofdstuk 9. En dat wil ik even toch met u bekijken. Hoofdstuk 9, daar gaat Paulus wat meer in op de inhoud van de woorden Gods. Dan gaat hij dat uitwerken. Dan laat hij zien wat de inhoud daarvan is. En dan zegt hij, hij heeft het dan over zijn volk, hè? Zijn bloedverwanten naar het vlees. Hij leidt eronder dat zij de Messias verwerpen en dat ze hem niet aannemen. En dan zegt hij in vers 3, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen zijn, te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, nou daar komt het, zij zijn Israëlieten. Wat is dat dan? Dat is Gods uitverkoren volk, hebben we net gelezen. Gods uitverkoren volk. Hunner is de plaats van zoon. Hé, hey, dat woord kennen we, huiothesia. Dat is hetzelfde woord uit de Efezebrief. Die plaats hebben wij ook gekregen, zeg, ongelooflijk. Wij hebben ook het zoonschap gekregen van God, de zoonsplaatsing. En die hebben zij ook. Hunner is de, het staat precies hetzelfde woord, aanneming tot zonen. Ongelooflijk. Zonen van God, zonen van de levende God. Nou, wie kan dat zeggen? Nou, dat is nou een voorrecht dat wij ook hebben gekregen. Een stukje overeenkomst. Ook een stukje heerlijkheid natuurlijk, waarin we mogen delen. En de heerlijkheid, waar moet je dan aan denken? Nou, dat is al die zichtbare bewijzen van Gods aanwezigheid die in het Oude Testament tegenkomt. Wat dacht je van de vuurkolom en de wolkolom die voor het volk uitging uit Egypte? Wat dacht je van de heerlijkheid op de berg Sinaï? Hè? De donderslagen en de bliksemslagen en rook en wolken. Dat waren de heerlijkheid Gods openbaarde zich daar. Geweldige zaken. Wat dacht je van ja, de Heer die zich eigenlijk in de hele geschiedenis van het volk openbaart in heerlijkheid. In de tabernakel, hè, daar boven de tabernakel was hij. In de tempel. Zijn zomer vulde de tempel. Maar zijn aanwezigheid was daar zo groot dat bij de inwijding van de tempels de priesters niet op hun voeten konden blijven staan. Zo groot was zijn heerlijkheid daar. Geweldige zaken, hunne is de heerlijkheid. Hunne zijn de verbonden. Ik noem maar even het verbond met Abraham, het verbond op de Sinaï. Geweldige zaken, wat een voorrecht te zeggen om daarbij te horen. Hunne is de wetgeving. Die wet is aan niemand anders gegeven hoor, we kunnen hem trouw elke zondag in de kerk lezen. Maar het is niet wat God voor ons bedoelt op dit moment. Het is hun voorrecht, het onvervreemdbaar recht van Israël. Ze hebben de wet gekregen. En ook al hebben we het in het gedeelte van de Romeinen erover dat die wet geen leven brengt, het is wel een pedagoog tot Christus. Hij leidt tot Christus, zegt diezelfde brief. Hunne is de eredienst. Denk eens aan het priesterschap in de tempel. Denk eens aan al die offers die ze mochten brengen en waarmee ze God mochten vereren, goddelijke dienst verrichten. Hij liet zich door geen enkel ander volk dienen op die manier. Alleen door zijn eigen volk. Alleen door zijn eigen volk. En dat woord is heel bijzonder, ik wil er straks nog even op terugkomen. Er worden in de Romeinenbrief 4 erediensten genoemd. Nou, straks aan het eind doe ik dat nog even, maar eerst dit stukje af. Hunne zijn de beloften. Het gekke is dat het Hebreeuws geen woord voor belofte kent. Hoeft ook niet, want als God iets zegt, dan doet hij het ook. Dus het woord van God is sowieso een belofte. Elk woord van God is een belofte. Hij vervult het. Maar het woord voor belofte bestaat niet in het Hebreeuws. Typisch, hè? Is ook helemaal niet nodig. Kijk, als ik iets beloof, dan moet je wel eens vragen, ja, hou je er ook aan? Ja, ja, ik beloof het. Ja, maar denk je er nou ook aan? Ja, ja, ik beloof het. Ik zet het in mijn agenda. En dan ben ik 2 dagen mijn agenda kwijt en dan vergeet ik het weer. Dus ja, op mijn belofte kan je niet zo bouwen. En dat gebeurt me nog wel eens regelmatig, moet ik zeggen. Maar bij God is daar geen sprake van. Als hij iets zegt, dan is het in feite al een feit. Ook al zie ik dat nog niet en ook al is het nog toekomstig. Zijn woord is al een belofte. Maar hunne zijn de beloften. Hunne zijn de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, de 12 enzovoort. En het, misschien nog wel de mooiste van alles, uit hen is wat het vlees betreft de Christus. En dan houdt Paulus het niet meer met droge ogen, zou je haast zeggen. Hè? Want dan barst hij uit in een lofprijs eigenlijk. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Het is waarachtig, het is betrouwbaar. Nou, je zou kunnen zeggen, het toppunt van het bezit van de Jood. Wat houden die woorden van God in? Dit is geweldig. En wat is die Jood kortzichtig als die nou tegen Paulus gaat argumenteren? Nou ja, wat heb ik dan aan die besnijdenis, zeg? Als ik nou toch onder het gericht van God kom? Ja, zegt Paulus, maar wacht even. Je vergeet even iets. Je vergeet het belangrijkste. Namelijk al die woorden van God die er voor jou zijn en niet voor iemand anders, maar voor jou. Nou, ik zou nog even terugkomen op het woordje eredienst. Hè? Speelt een hele belangrijke rol in de Romeinenbrief. Paulus die laat zien, dat is het woordje wat met goddelijke dienst te maken heeft. Dat is niet zomaar slavendienst, maar dat is het God dienen. Eredienst is God dienen, zou je kunnen zeggen. De goddelijke dienst. Bijvoorbeeld wat een priester verricht in de tempel. Dat is echt goddelijke dienst. Hè? Nou, Paulus noemt 4 groepen die een bepaalde goddelijke dienst hebben. In de eerste plaats noemt hij zichzelf in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. Ja, ik hoop dat u het goed vindt dat ik daar even naar kijk. Want ik vind dat weer zo'n geweldig doorkijkje door die brief. Hè? Het is als waar, je staat aan een venster, je kijkt er doorheen en je ziet ineens, een onverwacht doorkijkje. Paulus' eredienst heeft hij het over in hoofdstuk 1 vers 9. Want God, die ik met mijn geest goddelijke dienst verricht, daar heb je dat woord voor de eerste keer, in het evangelie van zijn zoon. Dus de dienst die Paulus in het evangelie van zijn zoon verricht, dat is Paulus eredienst. Alles wat hij doet in de dienst van het evangelie van zijn zoon, dat is Paulus eredienst. En we hebben nog een eredienst gelezen, maar dat hadden we niet in de gaten. Dat was eigenlijk niet zo'n eervolle dienst. Dat is namelijk de eredienst die de wereld brengt. Dat is in hoofdstuk 1, vers 25. Daar staat namelijk, zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en goddelijke dienst gebracht. Daar heb je dat woord weer. Gediend, vertalen we. Goddelijke dienst gebracht. Ze gaan het schepsel goddelijke dienst brengen. Verschrikkelijk. De dienst die God toekwam. Die geeft aan een schepsel. Dat is de wereld. Dat is de mensheid. In het algemeen. En dan kijk ik niet naar buiten. Maar dan kijk ik ook naar mezelf. Is er in mijn leven iets, Vader, wat ik meer dien, goddelijke dienst verricht, dan aan u, dan moet ik dat opruimen. Want dat wil ik niet. Ik wil niet een schepsel, een stukje schepping dienen. Of dat nou carrière heet, of huis, of auto, interesseert me niks. Of vakantie, weg ermee. Als dat mijn eredienst zou zijn geworden, dan moet ik er onmiddellijk vanaf. Zo snel mogelijk. Want ik wil iemand anders eredienst verrichten. En daar komen we zo op. Wat mag ik dan eredienst verrichten? Nou, in hoofdstuk 9 hebben we net gelezen dat hunner is de eredienst. Dan heb je dus, nu hebben we Paulus' eredienst gehad. We hebben de eredienst van de wereld tussen aanhalingstekens gehad. Hoofdstuk 9 vers 4 zien we de eredienst van Israël. Dat had te maken met al dat ritueel in de tempel, waarbij natuurlijk het hart betrokken was. Hè? Dat is de goede manier van eredienst, dienstverrichter, goddelijke dienstverrichter. En dan wordt er ook nog onze, uw en mijn eredienst genoemd. En daarvoor moet je naar hoofdstuk 12. Daarvoor moet je naar hoofdstuk 12. Geweldig. En daar staat nou hoe wij ons op mogen stellen. En daarom vind ik het zo fijn om zo'n woord even in die brief te bekijken. Hè? En hoofdstuk 12 vers 1 en 2 lezen we met elkaar. Daar staat, ik vermaan u dan, broeders, met beroep of door de barmhartigheden van God, dat ge uw lichamen stelt tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Dit is uw redelijke, uw logische godsdienst. Wat is onze godsdienst? Wat is onze eredienst? Niet dat we op zondag in de kerk zitten en psalmen en gezangen luidkeels zingen, dat mag ook, graag zelfs. Niet dat we iedere week bij de Bijbelstudie zijn. Dat mag ook. Dan horen we de woorden van God en die dringen in ons hart binnen. Besnijden ons hart, als het ware, hè, figuurlijk. Maar dat we ons lichaam, hier ben ik, met dat lijf van mij, stellen, beschikbaar stellen, staat er eigenlijk. Presenteren aan God. Een levend, heilig, op hem gericht. Hem, God, welgevallige offer. Levend, een levend offer. Vader, hier ben ik. Met dat lijf van mij. Met alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik kan, alles wat ik niet kan. Al mijn mogelijkheden en onmogelijkheden. U kent ze, Vader, u kent me veel beter dan ik mezelf ken. Hier ben ik. Dit is mijn offer. Mijn logische eredienst. Daar heb je het. Daar heb je het. Dat is ons antwoord op het evangelie. Op Gods gerechtigheid die hij ons om niet gegeven heeft. Op de ongelooflijke genade waarin we mogen leven. Als op dat plein van genade. We mogen wandelen. In alle vrijheid. We mogen tot eer en lof van hem zijn. Dat is mijn logische eredienst. En dan heb je ze op een vier op een rijtje. Paulusdienst. Staan in het evangelie van de Zoon. De oneervolle dienst van de wereld. Het schepsel dienen meer dan God. De eredienst van Israël, de offerdienst, de priesterdienst, alles wat erbij hoort. Hem vereren met alles wat daar te doen was. En onze eredienst, ons lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Nou, daar zijn we nu. Nou, we kunnen hem dicht doen, hè, die Bijbel voor vanavond. Ik geloof dat we genoeg hebben geleerd en dat ons hart weer vervuld is met antwoord op Gods genade en Gods evangelie. Dat is geweldig. En als je eraan twijfelt dat dat gedeelte uit het eerste stuk nodig is. Ja, dat is ook voor ons nodig hoor. Absoluut. Als God bijna drie hoofdstukken de tijd neemt. Om duidelijk te maken dat er geen weg, geen menselijke weg voor hem is. Om rechtvaardig voor God te staan. dan moeten we dat ter harte nemen. Laten we het niet naast ons neerleggen. Want we zouden niets meer van de genade snappen. De genade zou leeg worden als we niet beseften. Ook ik, uit mezelf, ben zondaar. Ook ik heb die genade nodig. Verstandige mensen uit onze tijd zien het. Als je je krant erbij pakt. Ik van de week viel het me op. Iemand die helemaal niet zo'n stevige gelovige is. In een bepaald dagblad van zaterdag 8 maart. Een ethicus, dus dat is iemand die alles over ethiek te zeggen weet en veel daar heel verstandig over nadenkt. En die eigenlijk niet zo bezig is met geloof, maar hij zegt, als er geen zonde is, is genade overbodig. En daar heeft hij groot gelijk in. Heeft hij groot gelijk in. Want wat moest je nou met genade als er geen zonde was? Dan had je het helemaal niet nodig. Dan kon je toch zelf rechtvaardig voor God staan? Maar ik kan niet rechtvaardig voor God staan. Hoe ik het ook probeer, zou proberen, ik ben er al lang mee gestopt, ik heb het geprobeerd in mijn leven, 10 jaar lang, heb ik getracht om rechtvaardig voor God te staan, me te heiligen. En ik ben er wanhopig onder geworden, eerlijk gezegd. Dat heeft niemand aan de buitenkant ooit van me gezien, hoor. Ik was jong en dan ben je met een heleboel dingen bezig. Maar ik was er wanhopig, echt wanhopig onder. Het lukte me niet mijn leven te heiligen. En rechtvaardig voor God te staan. Nee, dat is logisch. Als er geen zondebesef is, ja, dan wordt genade een leeg woord. En die man, die ethicus, waarover de krant schreef, die heeft dat zo in de gaten. Hij zegt, luisterde de kerk maar meer naar Paulus. Ik mis in de kerk het zondebesef. Ik ga al meer dan 10 jaar naar de Duinzichtkerk, PKN, en ik heb er nog nooit het woord zonde gehoord. Men spreekt over lief zijn voor elkaar. En ook wel over genade. Maar je vraagt je af, waarom heb ik die genade eigenlijk nog nodig? Zonder zonde komt de theologie van het kruis in de lucht te hangen. En dat is precies de reden dat kerken leeglopen. Hij heeft het goed voor elkaar, die man. Is trouwens toch een tijd waarin je versteld staat, hoor. Want de week daarvoor zag ik een bekend gezicht in de krant. Hey, ik denk, prek, heb ik nog les van gehad? Professor Meijerink. Ja, daar moest ik oude kerkvaders van lezen in het Latijn. Nou, dat ging zuchtend en steunend, want mijn Latijn is niet zo geweldig. Alhoewel ik bij hem wel mijn tentamentjes heb gehaald, maar goed. Die man, die is vrijzinnig. Nou, vrijzinnig, dat heeft bij mij altijd zo'n klank gehad van, ja, je gelooft het wel. En ik las mijn krant, ik denk, wat is er met hem gebeurd? Ik was verbijsterd. Ik denk, nou ja, die schrijft weer, hè, ja, dat geloof, dat gezeur over, je moet gewoon lief zijn voor elkaar. Net als die ethicus net zijn. Nee, weet je wat hij zegt? Nou, ik lees een stukje erover. Dus iemand van wie je eigenlijk het tegendeel verwacht. Hij zegt, na de oorlog, toen de kerken nog vol actieve mensen zaten, zeiden de theologen, we moeten al die kerkelijke activiteit in dienst van de wereld steken. Toen kwamen de jaren 60. Toen maakten de kerken eigenlijk geen verschil meer, want wat je daar hoorde, ging over medemenselijkheid en zo, en kon je ook elders horen. Dan sla ik een stukje over, en dan zegt hij, het is naar mijn mening een enorme fout geweest om de godsdienst helemaal op te laten gaan in de ethiek, in het lief zijn voor elkaar. In betrokkenheid op de wereld, daarin heeft mijn generatie gefaald. Wat moet er volgens uw generatie dan nu gebeuren? Zegt de vragensteller. Nadere zomer zal er een pamflet van mij verschijnen met de titel Het Roer Moet Om. Daarin spreek ik de hoop uit dat de jonge generatie christenen zich gaat bezinnen op haar wortels. Heel klassiek. Op evangelie en reformatie. En dat ze weer eens met iets substantieels komt. Het evangelie van Gods onverdiende genade. En toen ik dat las, viel mijn mond open van verbazing. En Margrethe begreep er niks van, maar ik zei, nee. Het evangelie van Gods onverdiende genade. Professor Meijerink, u was toch vrijzinnig? Hij zegt, hou vast aan genade. Laat het je niet uit handen lopen. Ga niet horizontaal werken, ga niet lief zijn voor elkaar. Want dan loopt je kerk leeg. Hij zegt, ik zit nog in een kerk met 30 bejaarden. En ik ben jaloers
op kerken waar generaties van 20, 30, 40 jaar nog in de kerk zitten. Hou vast aan je zeil, anders verwatert het. Hou vast aan het evangelie van de genade Gods, zegt hij. En eigenlijk kan je dat als vrijzinnig helemaal niet zeggen. Maar het is man met verstand. Zo. Nou en of. Ik ken hem een beetje. Ik heb tentamens bij hem gedaan, dus ik weet heel goed wat hij weet en niet. En je hoeft er bij hem niet met onzin aan te komen, dat kan ik je wel vertellen. Hou vast aan het evangelie van de genade Gods. Want je hebt genade nodig, je kunt niet zonder. Je kunt niet zonder zonder besef. Waarom zijn we zo lang bezig? Omdat een mens doordrongen moet zijn van het feit dat hij zondaar is. En niet om daarin te blijven steken, niet om in het gericht van God te vervallen, maar om Gods gerechtigheid te kunnen ontvangen. En dan moet je denken aan wat broeder Gorter een paar weken geleden gezegd heeft in de studie. Gerechtigheid Gods, wat is dat? Nou, de mens is ongerechtig, hij schiet tekort. Aan alle kanten. En gerechtigheid van God is niet dat God zegt, nou dan vul ik dat wel aan, tot aan het streepje, punt. Hè? Zo, nou zijn we er en ik trek een zuinig en zuur gezicht. Nu is het wel in orde, kom maar binnen. Nee, God die geeft een gedrukte, een geschudde, een overvloeiende maat. God geeft veel meer dan je alleen op grond van het break-even point zou mogen verwachten. God geeft overvloedig. Hij vult aan tot in het oneindige, zou je kunnen zeggen. Hij vult veel meer aan dan je nodig hebt. God is nooit krenterig, nooit gierig. Het is ongelooflijk. Hij geeft in vrije gunst en genade alles dat je nodig hebt en nog veel meer. En nog veel meer. Dat is Gods gerechtigheid. Daar komt de mens nooit aan toe. Hij komt nog niet aan de minimummaat toe. Nooit. Niet één. Niet één. En dat is het stuk waar we mee bezig zijn. Allemaal schiet je tekort. Paulus spreekt nu zijn Joodse broeders aan. Oké. Nou, goed dan. Hebben we de punt van die besnijdenis gehad. We gaan weer terug naar de Romeinenbrief in hoofdstuk 3. We hebben nou de woorden van God bekeken. Dat voorrecht, dat gigantische voorrecht. Hè? Dat hen de woorden van God zijn toevertrouwd. En alles wat erbij hoort. Dan komt het volgende gedeelte. Dan komt eigenlijk het volgende argument van de Jood. Die zegt, als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet doen? De Jood die zegt eigenlijk, ja, ik kan er niks aan doen. Hè. Ik ben natuurlijk wel rechtvaardig, maar er zijn er sommigen die zijn ontrouw. En nou moet God zijn gericht in gaan zetten. Ja, daar ben ik ook het slachtoffer van. Dus in feite is God onrechtvaardig als hij mij richt. In feite zegt de Jood dat. Hij beschuldigt eigenlijk God van wat hij zelf doet, namelijk onrechtvaardig zijn. Volstrekt niet, zegt Paulus. Hè. En daar hoor je de afkeer en de weerzin tegen dergelijke redeneringen van Paulus tegen. Hè. Zo mag je niet over God spreken. Hè, want Gods waarachtigheid en zijn waarheid staan buiten kijf. Het blijven God waarachtig. En ieder mens leugenachtig. En dan hebben we het over Psalm 51. En dat is toch wel bijzonder hoor, want hij haalt daar iets aan wat precies het tegendeel laat zien van wat de Jood hier probeert te doen. Die probeert te zeggen, ja ik lijd wel, maar dat is eigenlijk niet terecht. Hè? En wat doet David in Psalm 51? Die psalm die maakte hij nadat de geschiedenis met Batseba gebeurd was, waarin hij ongelooflijk onrechtvaardig was geweest, de dood op zijn geweten had van Uria en eigenlijk overspel had gepleegd met diens vrouw Batseba. Dan staat er in Psalm 51 wat Paulus hier aanhaalt. En we lezen vanaf vers 3. Kijk, die David steekt wat anders in elkaar. Hè? Die probeert niet op eigen gerechtigheid te staan. Die ziet wie die is in Gods ogen. Die ziet het heel scherp. En die gaat niet vals proberen God om te praten of zo. Hij zegt gewoon, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Ik heb het verbruikt, ik heb het totaal verbruikt. Wat heb ik gedaan? Moordenaar, overspeler, alles wat de wet verbood, heb ik gedaan. Naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Hij ziet wie die is in Gods ogen. Reinig mij van mijn zonde. want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Dat kan een mens ook wel eens aanvliegen, hè? Dat je, ah, wat heb ik gedaan, en dat kan je achtervolgen. Hè? En zo kijkt David er tegenaan, tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie je, David die schrijft God niets ongerijmds toe, die ziet heel scherp wie die zelf is. Opdat God rechtvaardig blijkt in zijn uitspraak en zuiver in het gericht. Paulus, die haalt hier precies aan wat die Jood beprobeert om te draaien. In zijn argument, dat die fictieve Jood, denkbeeldige Jood, die een punt denkt in te brengen tegen Paulus. Maar Paulus zegt, kijk nou eens naar David. Joh, zo zou je moeten zijn, je eigen ongerechtigheid zien. Erkennen voor God, ik heb tegen u alleen gezondigd, wees mijn genadig, Heer. U bent rechtvaardig in uw uitspraken, ik niet, ik ben... Zo staat David daar. En dat is de tekst die Paulus hier in Romeinen 3 aanhaalt. God waarachtig, ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw uitspraken, uw woorden, en overwint in uw rechtsgedin. Dat is de aanhaling van David, van de psalm 51. Dat gedeelte wat daar in die psalm eigenlijk voor ogen gesteld wordt van die Jood, die denkt het toch wel zelf te kunnen doen. Maar in feite staat als David voor Gods ogen. Onrechtvaardig, zondig en pleitend op de genade Gods. Dat zou die Jood moeten doen. Net als ieder van ons trouwens hoor. Laten we ons niks verbeelden. En dat mogen we ook doen. Door genade. Door die genade van God. Oké, God is waarachtig. En zijn woorden aan Israël zullen zeker vervolgd worden. En David staat dan ook heel anders in die psalm dan de fictieve vragensteller uit de Romeinen. Precies tegenovergestelde zou je kunnen zeggen. Hij trekt Gods gerechtigheid absoluut niet in twijfel, maar ziet zelfs zijn eigen ongerechtigheid. Nou, hiermee sluit Paulus een mogelijke conclusie van het vorige gedeelte af. Je zou kunnen denken, ja, luister eens even, ik kan er ook niks aan doen. De ontrouw van sommigen... Die zorgen dat God zijn woord niet kan vervullen, maar ja, dat staat eigenlijk buiten mij. Hè? Eigen gerechtigheid. En het typische is, eigen gerechtigheid maakt redding overbodig. Als je het zelf kan, heb je geen redding meer nodig. Maar David, die ziet heel duidelijk wat hij nodig heeft. Redding, genade. Een genadige God. En eigen gerechtigheid is eigenlijk ten diepste gebrek aan zondebesef. Denk dat je zelf rechtvaardig bent. In feite is dat gebrek aan zondebesef. Gebrek aan zondebesef. En ieder mens kent zonden. We zullen even pauzeren. Goed, we zijn bezig met vers 3 en 4 uit Romeinen 3. Eigenlijk voert Paulus hier een Joodse vragensteller op, fictief of niet. Het zou best kunnen dat hij die vragen echt naar zich toe heeft gekregen. Maar het kan ook zijn dat hij maar vast vooruitgrijpt op conclusies die toch wel zullen gaan komen. Want in Rome woonden een aantal Joodse mensen. En als hij de brief aan de Romeinen schrijft, dan komt hij die later ook tegen. Dus misschien anticipeert hij alvast op wat ze dan zullen gaan zeggen. Nou... die Jood, die wist natuurlijk best dat de beloften die aan hem gegeven waren, dat die niet voor de heidenen waren. Dat wist hij heel goed. Geen Jood die zou zelfs maar in zijn hoofd halen om het God in zijn schoenen te schuiven dat de beloften ook voor de heidenen waren. Ook voor de onbesnedenen die toch rechtvaardig zouden hebben kunnen leven. Wat een opeenstapeling van werkwoorden, maar goed. Want natuurlijk deed ook die heiden dat niet. Die leefde ook niet rechtvaardig voor God, kon ook niet zo staan. Maar stel nou dat die rechtvaardige onbesnedene de onrechtvaardige besnedene zou gaan oordelen, ja, dat zou die Jood natuurlijk willen voorkomen. Hè? Dus vandaar dat hij tegenwerpingen gaat maken en dat hij probeert om Paulus onderuit te halen. Het bijzondere is dat wat hier staat, hè, dat als sommigen ontrouw geworden zijn, nou, dat sommigen kan je best alle van maken hoor, want er was geen enkele Jood die trouw bleef aan God uiteindelijk. Want elke Jood, hè, schoot tekort. Voordat u mij van antisemitisme gaat betichten, elke heiden schiet net zo hard tekort. Ieder persoon uit de natiën schiet even hard tekort aan Gods gerechtigheid als iedere Jood. He, want anders zou er toch eigen gerechtigheid bestaan. Zelfs mensen als Abraham, Isaac, Jacob, ze schoten allemaal tekort. He, en een leugentje om bestwil was er ook bij Abraham wel bij. Dus als hier staat op dat blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig, dan weet Paulus heus ook wel wat hij zegt. Want hij weet dat zelfs van de grootste leugenaar, en dat is nou weer het bijzondere, God is waarachtig. Hij maakt zelfs van de grootste leugenaar nog een heilige. Hij maakt van een leugenaar een heilige. En dat doet hij bij Abraham, dat doet hij bij Isaac, dat doet hij bij Jacob, dat doet hij bij David. Onvoorstelbaar. Dat doet hij bij u en bij mij. He, dus dat evangelie wat daarachter doorschijnt, dat wil ik er ook steeds wel bij noemen. He, opdat je niet gaat denken van nou, wat een somberheid hier. Want het is niet somberheid. Paulus maakt alleen zijn argument hard. Luister nou eens even, als jij denkt eigen gerechtigheid te kunnen opvoeren, ten tonele te voeren, als jij denkt gerechtvaardigd voor God te kunnen staan, vergeet het maar. En dan kan je als Jood nog met argumenten komen, om wat voor reden dan ook. Maar het bijzondere is dat de woorden van God beloven dat die Jood tot berouw en bekering zal komen. Tot berouw en geloof zal komen. En ook dat stukje wil ik even met u lezen in Zacharia. Het is zo belangrijk om die profeten gewoon erbij te zien. Hè? Dat zijn die woorden van God. Die tegelijk belofte zijn. En je moet niet zo snel schrikken als sommige geboden ook als belofte worden voorgesteld. Want het is de waarheid. Hè? Als God een gebod geeft, gij zult niet doden, dan zal dat in de toekomst in dat volk ook niet gebeuren. En wij zijn zo strak dat we maar één betekenis zien. Niet zo een beetje ontspannen mee omgaan. Hè? Een Jood ziet er altijd meer. In de tekst die gegeven wordt, ziet hij altijd diepere lagen. Nou, hier zie je dan die toekomst er weer doorheen komen schijnen in hoofdstuk 12 vers 10. Wil ik met u lezen uit Zacharia. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zo, wat een belofte. Zo, de geest van genade en van de gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. Als rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen. Als het leed om een eerstgeborene. Ten dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Wat een naam. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk, en het geslacht van het huis David afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, en het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis Levi afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk, alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Ze zullen komen tot berouw. En wat voor berouw? Het zal klinken in Jeruzalem. Op alle straathoeken zou je haast zeggen. Het zal klinken als een rouwklacht in Jeruzalem. Ze zullen komen tot geloof. Ze zullen zien wie ze hebben doorstoken. Wat een toekomst. God belooft dat gewoon. Hij gaat dat waarmaken in de toekomst. En het blijkt gewoon dat God waarachtig is. Hij maakt zijn woord waar. Daar is niets aan af te doen door een mens die denkt te kunnen staan in eigen gerechtigheid. Want die is een leugenaar. Die kan niet staan in eigen gerechtigheid. dan maak je jezelf eigenlijk belachelijk, zou je haast zeggen. Hè? Want wie ben je dan, dat je voor God zou kunnen staan? En dat is ook helemaal niet erg, want dat maakt je afhankelijk van zijn genade. En zo mag het ook, en zo moet het ook. Romeinen 3, terug naar Romeinen 3, vers 5. Nou, dan komt het volgende argument. De Jood gaat het nog een keer proberen. Je ziet hem weer ten tonele. Nou, hij is afgetroefd door Paulus. Hè? Beetje oneerbiedig gesproken. En dan probeert hij een volgende argument. Nou, maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft. Wat zullen we dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hè? Ja, zegt de Jood eigenlijk, hij zegt in feite, hij wil nog steeds dat gericht ontlopen, hè? En verder gaan met zondigen, maar hij zegt eigenlijk, nou ja, wat wil God nou zeggen, hè? Als mijn ongerechtigheid nou alleen Gods gerechtigheid versterkt, nou dan moet hij verder ook niet zeuren. Nee toch? Hij blijkt des te rechtvaardiger doordat ik onrechtvaardig ben. Nou ja, wat kan ik er dan eigenlijk nog aan doen? Dus ik wil niet in het gericht komen, want God die maakt mij eigenlijk onrechtvaardig en daaruit blijkt extra zijn rechtvaardigheid. Zoiets van laten we maar zonden zodat de genade toeneemt, hè? Hè, wat in hoofdstuk 6 staat. Hè? Hoe meer je zondigt, is dan de conclusie van mensen, hoe meer genade God kan geven. Nou, hupsakee, aan het zondigen allemaal. Ja, zegt Paulus, volstrekt niet, helemaal niks. Daar komt niks van in. Wat ben je nou toch weer aan het doen? Hè? Als mijn geloof voor hem gunstig is, dan is het toch onrechtvaardig dat hij tegen me toornt, zegt de Jood. Dus hij maakt opnieuw van God de onrechtvaardige. Als God zijn toorn laat zien, dan is hij onrechtvaardig. Want ja, zijn rechtvaardigheid blijkt toch des te meer. Als ik onrechtvaardig ben, ja, wat, waar heb je het dan nog over? Nou, Paulus die besluit even op menselijke wijze te spreken. Hè? Ik spreek op menselijke wijze. Hij laat even het verschil tussen God en mensen maar zitten. Want hoe haal je het in je hoofd om zoiets ongerijms aan God toe te schrijven? Nou, ik zal even dan maar menselijk spreken. Ik ga even met je mee. Hij stemt in met het idee dat door mijn ongerechtigheid Gods gerechtigheid des te meer blijkt. Dat bevestigt Paulus. Dat is waar. He? Door mijn ongerechtigheid blijkt des te meer Gods gerechtigheid. Dat is waar. Maar wat knoop je daar nou toch aan vast? Dat God niet meer mag toornen? He? Wat is dat voor een ongerijmde conclusie? He? Volstrekt niet, zegt hij. Om daaruit de conclusie te trekken dat God onrechtvaardig is, dat is een absurde conclusie. Volstrekt niet. Hoe zou God nou anders de wereld kunnen oordelen als hij onrechtvaardig is? We hebben het er verder eigenlijk niet meer over. Wat een onzinnige conclusie. En zal de rechter van de wereld dan geen recht doen? Nou, de vraag die je, als je die vraag stelt, dan heb je hem eigenlijk al beantwoord. Daar kan je niet eens meer serieus op ingaan, in feite. God die maakt dat alle zonden van de wereld zijn gerechtigheid zal verheerlijken. Dat doet God. En daar heeft hij alle recht toe. Maar dat wil nu niet zeggen dat de zondaar daarmee het gericht kan ontlopen. Absoluut niet. He? Prediker 12 die zegt het zo. Want God zal elke daad doen komen in het gericht. Over al het verborgene. Hetzij het goed, hetzij kwaad. Dus elke daad komt in het gericht. Wat je nu probeert te zeggen, Jood, dat is ongerijmd. Die conclusie zou ik maar gauw van tafel halen. En hiermee keert Paulus de argumentatie van de Jood, hè, die probeert zichzelf vrij te pleiten, keert hij eigenlijk om en hij komt op zijn eigen hoofd terug. Oké. Dan blijft er nog één pijl op de boog over. Van de Jood, die probeert zichzelf vrij te pleiten van het gericht. En die gaat nu Paulus beschuldigen. Even kijken of ik daar al aan toe ben. Nee, ik moet eerst vers 7 nog behandelen. Ik sla een vers over, dat is niet goed. Even terug naar vers 7. Maar indien de waarachtigheid van God door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Paulus keert nu terug naar zichzelf. Want wat doet die Jood? Eerst stelt hij het voor alsof God onrechtvaardig zou zijn als die hem zou richten. En vervolgens beschuldigt hij Paulus van hetzelfde. Van hetzelfde argument. Het is even knap lastig om tot je door te laten dringen. Maar laten we maar even lezen. Hier past Paulus het argument van de Joden toe op hun beschuldiging tegen hemzelf. Ze beschuldigen nu Paulus. He? Waarom word ik, Paulus, dan nog als zondaar geoordeeld? Ze beschuldigen Paulus dat hij bepaalde dingen zegt. Ze vinden hem een afvallige Jood en een leugenaar. Dat is duidelijk. Overal wordt hij met stenen de stad uitgegooid enzovoorts. De Joden hebben niet zoveel op met Paulus. En ze zetten de volksmassa voortdurend op tegen hem. Ze vinden hem een leugenaar, een afvallige Jood. Als dat waar zou zijn, dan zou dat volgens hun eigen redenering, die ze net hadden gebruikt, hè, mijn ongerechtigheid, zou dat hem juist moeten beschermen tegen veroordeling. Ze hadden net gezegd, ja moet je luisteren, als ik onrechtvaardig ben, dan verheerlijk ik God alleen maar. En nou beschuldigen ze Paulus, je bent een valse Jood, een leugenaar. Nou, zegt Paulus, waarom word ik dan nog veroordeeld? Je hebt net gezegd, als ik onrechtvaardig ben, ja, dat is alleen maar om Gods gerechtigheid te bevestigen, hè? Dus, nou, zegt Paulus, stel nou dat ik dan die leugenaar ben, hè? Waarom veroordeel jullie mij dan? Want dat verheerlijkt dan toch ook God? Als ik hier sta te liegen. Dus hij gaat mee in hun gedachten. Komt het over zo? Hij laat hun eigen redenering op hun eigen hoofd terugkeren. Als jullie ongerechtigheid maakt dat je niet in het gericht komt, waarom zou mijn ongerechtigheid dan wel zorgen dat ik in het gericht kom? Als jullie mij een valse Jood vinden, waarom veroordeel je me dan? Dat is dan toch tot heerlijkheid van God? Dat is eigenlijk wat hier staat. En het is moeilijk om dat zo te lezen, maar het staat er echt als je het bekijkt. Het blijft natuurlijk ieder mens God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Het is toch niet zo, zegt hij in vers 8, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, dus dat gebeurde al daadwerkelijk, laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt. Dus ze zeggen, die Paulus die leert, je kan het kwade doen en dan komt het goede eruit voort. Dat leert die Paulus. Zie je wat een leugenaar het is? Nou, daarmee komt hij onder het gericht. Maar in feite zegt Paulus, oh ja? Je hebt net gezegd dat je zelf niet onder het gericht komt als je onrechtvaardig bent, omdat dat Gods heerlijkheid verheerlijkt. Zie je dat je argument niet klopt, Jood? Die denkt zelf gerechtvaardig te kunnen staan. Ze lasterden echter tegen Paulus, want dat zei hij natuurlijk niet. Dat ontkracht hij in hoofdstuk 6, waar hij zegt, sommigen zeggen, laten we dan maar zondigen opdat de genade toenemen. Nou, absoluut niet. Hè? Echt niet op die manier. En er werd gelasterd over Paulus dat hij zei, laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen. Dan maak je een karikatuur van het evangelie. Alsof Paulus zou leren dat mensen mogen zondigen zodat de genade toeneemt. Nou, zo heeft die Jood geprobeerd zichzelf vrij te pleiten. Maar in feite stelt hij met elk argument zichzelf des te meer schuldig. Des te onrechtvaardiger voor God. En de conclusie is dan het oordeel over deze die zo lasteren en die zo redeneren, is wel verdiend. En er komt dus een oordeel. En in dit geval is dat veroordeling. Jood heeft geprobeerd met drie argumenten om niet onder de toorn en het gericht te komen, om zelf rechtvaardig voor God te staan. En ze zijn alle drie op niets uitgelopen. Hij heeft geprobeerd via afstamming, de besnijdenis, kon hij zich niet op beroepen, want het gaat om het hart. Hij heeft gezegd dat ongeloof wordt beschermd door Gods betrouwbaarheid. Kon hij zich niet op beroepen. Want ieder mens leugenachtig. En dat betekent dat het toch gericht is. En hij heeft gezegd dat ongerechtigheid niet bestraft wordt. Omdat God zich daarmee verheerlijkt. Maar ook al is dat waar, dat God verheerlijkt wordt door de ongerechtigheid van mensen, daarmee is die mens nog niet vrij van het gericht. En dat gericht blijft. En God doet daarmee geen onrecht. Nou, Paulus' tegenstanders laten zich door deze weerlegging van argumenten echt niet het zwijgen opleggen, want hij kwam ze overal tegen en overal hebben ze geprobeerd Paulus het zwijgen op te leggen. Hij gaat ook verderop in die brief nog uitgebreid op tegenargumenten in. Nou, we eindigen de avond met toch wel een heel fijn stuk. Gods gerichten, waar we nou de hele tijd over gepraat hebben, en ook de volgende keer nog een avond aan besteed zal worden. Gods gerichten zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn gerechtigheid. En voor mij betekent dat, dat zijn een hoop woorden, maar zet dat nou eens om in de praktijk van de toekomst. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal God loven, God verheerlijken, God belijden. Tot eer van God de Vader. Zie je dat het tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid is? Al die mensen die hun knie buigen, al die mensen die belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader, is tot zijn eer. Nou, als je nog een aantal andere plaatsen zou willen vinden waaruit dat blijkt, dat het gaat om de eer van God en zijn heerlijkheid, dan zou je bijvoorbeeld kunnen lezen in Romeinen 4, vers 20. De tekst die ik net noemde is uit Filippenzen 2, vers 10 en 11. Je zou kunnen kijken naar 1 Korinthe 6, vers 20 en steeds komt daar die eer van God terug. 1 Korinthe 10, vers 31 en Filippenzen 1, ook nog het 11e vers, 1 vers 11. En ik denk dat we heel veel hebben gedaan vanavond. Heel veel gedachten over ons en door ons heen laten spoelen. En we gaan daar een avond besluiten met gebed.